Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, leuk dat je weer luistert naar de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Dit keer naar de Grand Prix van Singapore. En Chris, leuk dat jij er ook bent. Maar ik zit naar jou te kijken en het lijkt alsof je zelf ook in Singapore hebt gereden. Want je ziet er verslagen bij, kan ik wel zeggen. Hoe komt dat?
Dit is verschrikkelijk, joh. We zijn aan het verhuizen. Oh my god, wat een drama is dat, joh. Echt. Oh, als je echt iemand haat, weet je wel, iemand gewoon niet leuk vindt, dan gun je hem een verhuizing.
Een verhuizing.
Dat is echt, namelijk, is echt het verschrikkelijkste van het verschrikkelijkste. Het is echt niet te geloven.
Maar het einde is in zicht, toch?
Ja. Nou, het is nog een beetje gedoe en een beetje kamperen en weet ik het allemaal. Maar het begint nu wat... begint een beetje licht in de tunnel te komen. Dan weet ik dat niet of dat nou de trein is die zijn lamp aan heeft staan. Of dat nou echt licht uit de tunnel komt.
Ja, je hebt al je kleding ook al overhuis, zie ik. Want wat je nu aan hebt, dat is als je nog een rondje gaat hardlopen. Maar
ja, goed, en dan,
we hebben geen beeld.
En dat ik mezelf afgesworen. Dus je weet natuurlijk, je weet dat ik ga liegen. Dan ik kan zeggen dat ik sport, dat doe ik niet meer. Daar ben ik echt mee gestopt.
Gelijk heb je. Je ziet er goed uit. Dus komend weekend kunnen de mensen weer van je genieten bij Viaplay. Tenminste de vroege opstaanders. Dus dan krijgt de fysiciste van dienst
de echte
ook een druk weekend.
Ja, dat is wel weer leuk. Nou, kunnen we weer een keer aan de bak.
Ja, we hebben een spectaculaire race gezien in Singapore. In ieder geval een spectaculair slot. Ben jij iemand die het... Carlos Sainz wint hem. Iemand die... We hebben het natuurlijk vaak over Ferrari gehad. Sainz, Leclerc, daar kregen we ook heel wat vragen over. Bedankt daarvoor. Laten we eens met Sainz beginnen. Gaat hij... Het is misschien een beetje een momentopname. En Monza was natuurlijk ook al sterk. Maar vind je nu toch dat hij een beetje de overhand begint te krijgen? Of dat hij toch laat zien van... Hey, ik ben er ook nog. Want het gaat natuurlijk veel over Leclerc bij Ferrari. Maar Sainz die bewijst zich nu toch ook alweer als een prima coureur.
Nou ja, allereerst natuurlijk, je hebt wat een geweldige race. We hebben het met elkaar ons geloof ik helemaal suf gewhatsappt. En ik denk dat het tot nu toe nog wel een beetje de mooiste race is van het hele seizoen is geweest. En met Carlos Sainz, wat is daarmee aan de hand? Ja, het is ongelooflijk. Ze hebben allebei een nieuwe vriendin. Zowel Sainz als zowel Leclerc. Dus misschien die van Sainz die levert misschien, die is toch wel beter.
Is dat de reden dat Alonso elk jaar doorselecteert? Dat hij fit blijft?
Ook, dat hij daarom ook, dat hij daarom ook gigantisch gaat. Dat is ongelooflijk. Ja. Ah. Nee, maar dat is wel zo. Dus misschien helpt dat ook een beetje. Je weet het nooit, hè. Het zijn alle kleine dingetjes. Maar eerlijk is eerlijk, ik had toch niet verwacht dat Sainz die bovenhand zou krijgen over Leclerc. Maar blijkbaar, weet je, soms is het wel, heb je wel eens een keer dat moment van die momentopnames waar gewoon een auto meer richting de andere coureur gaat, hè, qua setup, qua gevoel, hè, dus meer naar onderstuur. Hè, dat die auto wat minder agressief is van voren. Daar houdt Leclerc van, daar houdt Max van. En als die auto dan een beetje zich verplaatst, dan zie je in één keer dat die andere coureurs ook in één keer sneller worden. Nou, dat hebben we nu gezien bij Sainz. Maar dat zie je ook stiekem een beetje terugkomen bij Perez. Want ik bedoel, ook Max had het niet voor elkaar van het weekend. En niet een klein beetje ook. Met Red Bull samen. Maar dan zie je toch stiekem dat Perez ook weer wat dichterbij staat. Hè, voor het gevoel.
Voor het gevoel, ja. Je zag ook alweer dat Perez heel erg moeite had aan het begin om vooruit te komen. Hè, om posities te winnen. Waar Verstappen natuurlijk wel in slaagt. Hè, met die haascoureurs voor hem. Perez bleef best wel lang op die 13e plek hangen aan het begin.
Ja, maar qua performance bedoel ik echt, als je naar rondetijden gaat kijken, dan ziet hij, als die auto toch niet echt heel erg goed gaat en dat je merkt dat Max niet zijn setup kan vinden, hè, waar hij dus tot het uiterste kan gaan, dan merk je in één keer dat gat veel kleiner is naar Perez toe. En des te meer Max die mogelijkheid heeft om zijn auto af te stellen en dat die auto doet wat hij wilt, dan zie je dat het gat weer groter gaat worden. En dat kan ook hetzelfde functioneren natuurlijk bij Sainz en Leclerc. Je merkt gewoon dat die auto toch aan het veranderen is met al die updates. En het kan zijn dat het Sainz op dit moment beter ligt.
Ja, en Sainz heeft dat, valt Ralf Wessels ook al op. Daar moet ik hem wel gelijk in geven. Al heb ik net als hem de statistieken niet bij de hand om. Maar bij Sainz heb ik wel vaak het idee dat hij als een soort diesel wat op gang moet komen gedurende een jaar. We hebben het ook bij McLaren gezien dat hij toen dat laatste half jaar ook supergoed presteerde. Misschien dat dat ook gewoon een reden kan zijn. Je ziet sowieso dat ze bij Ferrari natuurlijk nog best wel zoekende zijn met de juiste setup van de auto. En Zandvoort ging ze bijvoorbeeld voor geen meter. Dat inderdaad wat beter ligt, maar dat hij er zelf ook al beter in komt.
Ja, maar dat was natuurlijk ook wel bekend. Hè? Dit was natuurlijk een circuit waar je toch gewoon goed moet zijn onder de remmen. En goed moet zijn aan acceleratie, tractie. Ja. En dan merk je gewoon dat die Ferraris daar ook het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, dat ze gewoon op dat gebied gewoon heel erg sterk zijn. Dus als ze het gewoon goed voor elkaar hebben qua aerodynamica, hè, qua downforce levels en zo min mogelijk drag, dan kunnen ze echt wel op een machtige auto bouwen. Alleen ja, die combinatie van die twee, ja, die functioneert nog niet helemaal. Waardoor dus gewoon Red Bull nog steeds de bovenhand heeft.
Het is zo grappig om te zien, omdat Ferrari in Zandvoort natuurlijk niet goed ging. Waar je natuurlijk ook met redelijk veel downforce rijdt. En in Singapore natuurlijk ook. Alleen Verstappen zei hem na de race in Monza al, omdat hij veel van Ferrari verwacht. En jij zei dat afgelopen week in je column ook, juist door wat je net uitlegt. Dus zo simpel is het ook niet om die vergelijking te maken. Dus je moet echt naar de, ja, het karakter van de auto kijken. Ik zal me niet vergalopperen op dat woord.
Ah, dan krijgen we karakter.
Dat is ook een lastig woord.
Nee, je moet eigenlijk kijken naar het karakter van het circuit.
Ja, ook.
En het verschil
ook
is dat Zandvoort eigenlijk, maar Zandvoort heeft heel agressief asfalt, waardoor je veel sneller bandentemperatuur creëert. Hè, waardoor je veel sneller op temperatuur komt. En je merkt dat dat bij in Singapore op een normale weg, op een straat, is dat meestal niet zo agressief als op een circuit vaak. Maar oké. Okay. En dat kan ook nog eens een keer een grote rol spelen. En dat merkt hij ook. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld in die qualifying, wat een verschil daar zat alleen al in warming-up procedure. Dus het betekenen van het aanzetten van de auto. Het aanzetten wanneer ga je gas geven. Wanneer ga je temperatuur in die banden brengen. Dat je dus zeg maar bijvoorbeeld je ronde begint. Dat je het einde ook nog kan halen. Hè? Dus dan maar om een voorbeeld te geven. Je begint op 100 graden bij bocht 1. Dan wil je eigenlijk eindigen ook bij 100, 110 graden de laatste bocht met banden. Om even een voorbeeld te geven. Maar ja, als je natuurlijk dan bijvoorbeeld dan de laatste bocht eindigt met 50 graden meer. Ja, dan oververhit je de banden. Dus dat is allemaal het spel, tactiek. En het kan dus zijn dat je dus zeg maar de eerste twee bochten moet opofferen. Dat je daar misschien te lage bandentemperatuur begint. En dat die rustig oploopt. Dat je dus meer performance hebt in zo'n rondje. Dus je moet als team bepalen van oké. Waar gebruik ik de banden het meeste? Wanneer gaan we aanzetten? Waar hebben we de piek van de band nodig waar we de meeste tijd kunnen winnen? En datzelfde geldt ook voor de batterij, voor het kerstsysteem natuurlijk. Is waar ga je die extra batterijvermogen loslaten om juist ook de snelste rondetijd te genereren? En dat is juist dat hele weekend het fijne aftunen tunen daarvan.
Ja. Sainz die kreeg na de race ook nog de credits van de Ferrari-top van Vasseur. Omdat hij zelf had bedacht om Norris in die slotfase binnen een seconde te houden. Zodat hij Norris DRS had en die Mercedes achter zich kon houden. Is het inderdaad goed bedacht door Sainz? Of denk je van dat had Ferrari toch aan de pitmuur zelf ook al kunnen bedenken?
Ja, nee. Ik vind eigenlijk best wel dat ze best wel een risicospel hebben gespeeld. De hele race. En dat komt eigenlijk, het is heel simpel. Is dat zij hebben nog niet de performance, de prestatie in de auto, om rondes lang te kunnen pushen. Hè, waardoor die banden gewoon heel snel afnemen. Waardoor ook de tactiek was om dat veld ook dicht bij elkaar te houden. Ja. Want als je op een gegeven moment weggaat, dan zakken die banden in. En dan hebben ze een groot probleem. En dan worden ze gewoon echt voorbij gereden. Dus de tactiek van Ferrari was eigenlijk zo snel mogelijk met z'n tweeën aan kop te zijn. Nou, daarvoor hebben ze ook gekozen voor de strategie. En dan moet je eerlijk zeggen, die strategie hadden ze vorig jaar ook en daarvoor ook. Dus het is nog niet zo dat Vasseur daar komt. Maar dit keer was het slim. Ze hadden gewoon geluk dat Russell niet zo goed wegkwam bij de start. En Leclerc hadden ze dus die softs gegeven om juist dat extra nog even te geven. Waardoor hij ook een buffer kan creëren voor Sainz. Mm-hmm. Dus die extra secondes om weg te kunnen rijden. Nou, dat werkte in de beginfase niet zo. Hè, waardoor ze dus echt meerdere malen naar Leclerc moesten melden. Van joh, luister eens, het gat moet 3 seconden zijn. Het gat moet 5 seconden zijn. Om die buffer te houden als een safety car kwam. Hè? Of als bijvoorbeeld geen safety car kwam, dat ze dus gewoon wat extra over hadden met de pitstop. Ja, als je dan gaat kijken, ze moesten wel dat hele veld bij elkaar houden. Want dat was het probleem. Als zij met z'n tweede zouden gaan pushen, ja, dan zakten die banden in als een plumpudding. En dan hadden ze gewoon een groot probleem.
Dat zag je ook in de longrun al op vrijdag. Op zich, op een gegeven moment kwam dat gat er een beetje. En toen kwam inderdaad ook die safety car. Maar dan zitten we bij Mercedes aan het einde van de race. Die hadden natuurlijk nog de inschatting gemaakt dat ze nog een tweede stop zou maken, omdat ze die band hadden uitgespaard op zaterdag. Nou vraagt Rolf Nuyens aan jou bijvoorbeeld, waarom ging Russell vanaf P2 ook voor nieuwe banden tijdens die virtual safety car, na het stilvallen van Ocon? Had Mercedes hem niet beter op P2 kunnen laten staan, alleen Hamilton kunnen laten binnenkomen voor die nieuwe banden? Om zo de risico's een beetje te splitten.
Ja, maar ik denk, ja, weet je, het gaat natuurlijk allemaal om split seconds, waar je een beslissing moet nemen. En ja, dat rekenen ze naar uit. En het voordeel bij Mercedes is dat ze gewoon echt heel constant zijn op de banden. Dat ze bijna niet inzakken. Zij kunnen redelijk veel pushen, elke ronde opnieuw, het maximale uit de auto te halen. Dus dat is super positief. Dus die auto die gaat nog niet zo goed in de qualifying en heeft weinig topsnelheid. Dus veel drag, die auto. Dus hun filosofie is natuurlijk niet goed. Maar de auto is wel super goed in longruns. Heel constant en heel sterk in de race. En dat moet je proberen eruit te halen. Dus ja, wat je op een gegeven moment krijgt, is je komt op een moment waar je moet beslissen van wat gaan we doen. En dan heb je natuurlijk gewoon de computers op de pitmoe in die slimme hoofden die dat gaan uitrekenen. En dan zou je in principe 3 ronden eigenlijk over kunnen hebben dat je aan de kop kan rijden. Maar dan moet je dus wel het geluk hebben dat je ook gelijk iemand voorbij komt. Ja. En dat was even het probleem. Kijk, voor mij irritatie een beetje gisteren was in de race, is dat eigenlijk Russell gewoon totaal de race heeft verkloot voor Mercedes. En dan zou iedereen zeggen, ja, hoe bedoel je nou? Ja, op een gegeven moment zag je gewoon dat er meer snelheid in de auto zat als Hamilton. Hè? Ja. Die zette iets minder snel aan in die eerste 2 rondes, waardoor zijn achterstand van 3,8 seconden, 3,9 of 4 seconden naar 5,6 ging. Zo ongeveer in die buurt, over de 5 seconden. Achter Russell, hè, toen ze dus die pitstop, toen ze besloten om naar die mediums te gaan. En dan zie je in één keer in rassenschreden dat Lewis Hamilton gewoon gigantisch inloopt op Russell. En zie je dat hij gewoon de snellere is van de 2. En dan merk je op een gegeven moment, doordat Russell te veel gevraagd heeft in die beginfase van die band om zo snel mogelijk de gat dicht te rijden richting Norris, dat hij dus te veel heeft gevraagd en dat hij dan op een gegeven moment achter Norris komt en dat momentum niet pakt om hem direct voorbij te gaan, waardoor Norris hem af kan houden. Ja, en dan krijg je nog eens een keer dat je de downforce verliest omdat je achter een andere auto rijdt en je vraagt te veel in die begin 2-3 ronden, in die beginfase met die nieuwe mediums. Ja, dat heeft hem de nek omgedraaid. En dan houdt hij eigenlijk Lewis om. En ze hadden daar sneller moeten beslissen om te zeggen, Vio, luister eens, we wisselen. Ja. Want dat was echt nog gewoon echt heel riskant. Er waren nog maar een paar ronden te gaan. En Lewis had gewoon echt veel meer snelheid erin. En daar praat je gewoon niet over een paar tienden. Je praat er gewoon echt bijna over een seconde. Die liep gewoon een seconde in, bijna per ronde. Het was echt gigantisch veel verschil.
Maar ga dan eens in de kop van Toto Wolff of die andere knappe koppen zitten. Is dat dan dat ze dat niet durven? Want zij zien dat ook. Hè? Wij kunnen zelf die rondetijden ook zien. We zien dat Hamilton echt enorm aan het stampen is. Is het dan toch dat ze denken van we moeten Russell tevreden houden? Want anders, ja, als er één iemand was die het had kunnen doen, dan was het Hamilton geweest en niet Russell. Maar of denk je dan, we hebben Russell vanaf plek 2 gehaald, we kunnen het niet maken om hem nu terug te zetten naar plek 4. Zou dat dan ook nog meespelen? Terwijl dat eigenlijk niet zou moeten in deze wereld.
Nou ja, je wilt je coureurs natuurlijk ook niet benadelen. En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Het gaat in hun kop zitten en dat is heel gevaarlijk voor een team. En dan krijg je frustraties en dan ga je problemen krijgen. Maar hier had gewoon een Mercedes een overwinning kunnen pakken. En ze waren misschien net iets te laat, maar de mogelijkheid was er wel met Lewis. En dan had je ook nog een beetje meer signs kunnen forceren om sneller te gaan rijden op die banden. Even iets meer te vragen. Ja, en dan had je natuurlijk dat punt gehad waar natuurlijk ook die banden gewoon slechter hadden kunnen worden. Ja. En dan had je ze kunnen forceren. En Sainz die zorgt, ik moet je eerlijk zeggen, eerlijk is eerlijk, is heel knap gereden. Vraag me af of hij ook zoveel over had om weg te kunnen rijden. Dan had ik namelijk gezegd, dan was ik namelijk weggereden. Dus ik vroeg me dan wel af of hij die mogelijkheid had.
Ik heb nog een seconde over of zo, zei hij.
Ja, weet je.
Een beetje grootspraak misschien.
Ik vond het, ja, Om eerlijk te zijn, als ik het ging analyseren naar bepaalde sectortijden die reed. Maar ja, hij heeft ervoor kunnen zorgen. Kijk, het voordeel was eigenlijk meer van hem in plaats van hem, Norris in die DRS-zone te houden. Is gewoon die McLaren was gewoon super snel op de rechtstukken. En je merkte gewoon dat Ferrari de snelheid op de rechtstukken goed voor elkaar had. Een beetje het Monza-effect. En dat zorgde ervoor dat ze heel veel vertrouwen hadden dat die McLaren en dat zo'n Mercedes niet zomaar even voorbij zouden gaan op die rechtstukken. Dat hebben ze al lang allemaal uitgemeten. Dat hebben ze al lang allemaal gecalculeerd voordat de race begon. En waardoor je ook die strategie kreeg met Sainz en Leclerc om dat gat te creëren en ook die buffer te houden.
Ja.
Dat is gewoon heel slim. Eerlijk is eerlijk.
Waar ik dan zelf een beetje, maar dat is puur persoonlijk. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Een beetje moeite mee heb is. Leclerc heeft ook altijd een handje van als hij een fout maakt. Om zo hard voor zichzelf te zijn. Ook bij de interviews. Russell die staat dan. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Na afloop. Ja, natuurlijk. Hij snapt zelf ook dat hij het verprust heeft. En het zag er lullig uit die crash in die slotronde. Maar moet je dan ook niet een beetje man zijn van. Jongens, ik heb een fout gemaakt. Sorry, maar volgende week moet ik er weer staan. Of vind je het wel fijn als iemand zich zo kwetsbaar opstelt?
Het is een beetje deze tijd. Ik heb sowieso veel moeite met deze tijd. Het is allemaal hoop gemekken en gedoe. Ja, dat was niet in mijn tijd.
Verbaas me niet bij Russell. Okay,
ja.
Het is wel een beetje de...
Je hebt het overal. Je hebt het. Weet je, het is alle coureurs die hebben wel wat. En het gaat natuurlijk ook altijd een stukje emotie. Als je in de auto, als je de boordradio's luistert, dan denk je ook wel eens van jeetje mina man. Maar dat komt omdat die adrenaline gewoon door het lichaam heen giert. Gewoon. En dat ze gewoon echt niet meer weten waar de voorkant en de achterkant zit. Dan ben je zo bezig dat je gewoon zoveel dingen eruit flapt. Dat is gewoon niet eerlijk om daar iets over te zeggen. Dat vind ik heel moeilijk om dat te beoordelen. Maar.
Het is natuurlijk een beetje persoonafhankelijk, maar ik zie niet Max Verstappen na een race zo staan, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ik heb ook wel bij Max ook bepaalde dingen meegemaakt, ook dit weekend, waar hij ook dingen zegt over de radio van, joh, luister, je hoeft je nog een keer dat te zeggen. We zien allemaal wel dat de auto niet gaat, weet je, dat is gewoon heel makkelijk.
Dat is iets anders, ja. Ik bedoelde nu meer die emotie naar afloop.
Dat begrijp ik, maar je bedoelt gewoon als je een fout maakt, gewoon zeggen, oké, dat is fout en volgende week moet ik er gewoon weer staan, klaar voor het team. Ja, de ene doet het zo, de ander niet. Ja, net wat je zegt bij Leclerc, word ik ook altijd een beetje moedeloos van, weet je, het is altijd, yeah, it's me, ik moet dat verbeteren, ik moet dat verbeteren.
Iedereen heeft zijn eigen aanpak. Je kan het beter doen en laten zien dan uitspreken, lijkt me. Maar goed, dat is ook...
Nou, het was wel gewoon een stomme fout van dat kaliber. Al had Norris dat ook al. Maar ja, dat is, zo zie je maar. Dat is Formule 1. Dat is op het limiet over een rij. Wat het probleem is gewoon van hem. Hij wou hem zo wijd naar buiten duwen om op te kunnen lijnen. Om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Om gewoon in die versnellingsbak te kruipen. Want hij mist gewoon die snelheid. Russell mist gewoon die snelheid om voorbij Norris te komen. Dus ja, wat moet je dan doen? Dan zorg je ervoor dat je gewoon het maximale circuit aan de rechterkant pakt voordat je naar de apex toestuurt, om zo'n goed mogelijke flow rolling speed te krijgen door de bocht. Ja. Om meer snelheid mee te nemen, om gewoon wat minder problemen te hebben op het gas met tractie. Ja, en dat probeerde hij. En op een gegeven moment raakte hij rechts natuurlijk dan de vangrail. En je zag ook direct meteen wat het probleem was, is dat hij gelijk eigenlijk zijn ophanging afbrak. Ja, daardoor zag je ook die vonken er vanaf komen, omdat gewoon voor de voorophanging afbrak. En dat zorgde er gelijk voor dat die auto op de grond kwam te liggen.
Ja, ja.
Dan ben je onbestuurbaar.
De Red Bull, hè? Marco Pol vraagt het. Hoe kan het voor een team dat zoveel ervaring heeft en zo'n goede allround auto heeft, eigenlijk op de meeste circuits, of eigenlijk alle circuits tot nu toe, want ze hebben alles gewonnen, dat het zo lastig is om de auto af te stellen voor dit circuit? Singapore. We hebben natuurlijk eerder deze week hebben we elkaar aan de lijn gehad. Jij zei ook gelijk, dat is gewoon puur het circuit. Kun je dat eens in begrijpelijke taal, dat is voor jou sowieso een uitdaging, maar uitleggen voor de luisteraar?
Nou ja, dat is het mooie van Formule 1, weet je wel. Dit zijn allerlei factoren die aan het eind toch een grote rol spelen. En die moeten allemaal als een puzzelstuk in elkaar vallen. En je merkt gewoon dat Red Bull eigenlijk een auto heeft gebouwd die ontzettend snel is op circuits, op normale circuits, waar de grip level daar is, waar er genoeg grip is, en waar ze weinig of bijna niet met heel veel curbstones te maken heeft, en toch vaak medium-high speed corners. Nou, en dan merk je dat een auto daarvoor gemaakt is. Dan zie je ook dat hij gewoon 80% of 90% van de circuits, of 80% echt heel sterk is. En als je dan op een circuit komt, wat is eigenlijk wat ik dan noem een off-circuit. Hè? Dus zeg maar eigenlijk een circuit wat eigenlijk helemaal niet thuis hoort in Formule 1 qua baankarakter. Ja, dan merk je in één keer dat ze naar een andere afstelling gaan. En dan heb je maar die twee trainingen op vrijdag en die derde training op zaterdagochtend. En dat is gewoon niet genoeg tijd om te gaan kijken om die auto perfect te kunnen afstellen. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld het asfalt. Hè, hoe agressief is het asfalt? Heeft te maken met de curbstones. Hè. Dus sommige curbstones moet je er vol overheen rijden om die snelheid, die swing te houden. Om die rolling speed te houden in sommige bochten. Nou, daar kan je dus ook problemen mee hebben. Omdat je, als je de curbstone aanraakt, dat die auto onstabiel wordt, dat je er vanaf stuitert. Nou, dan mis je dat momentum van plakken van de banden op het circuit. De acceleratie, hè, dus het uitaccelereren van bochten. Nou, er zijn sommige auto's die hebben misschien betere mechanische grip. Maar die heb je natuurlijk, dat komt pas naar boven als je natuurlijk langzame bochten hebt of hairpins waar je uit moet accelereren. En dat hebben we natuurlijk weinig gezien bij bepaalde bochten. Dat hebben we bijvoorbeeld in Zandvoort heb je dat natuurlijk alleen maar naar de Audi-bocht. Hè, waar je echt uit moet accelereren. Maar de rest is allemaal toch wel een beetje, gaat redelijk snel naar medium speed, naar high speed. Nou, en nu zie je bijvoorbeeld een circuit waar je toch ziet dat de auto vaker doodgeremd wordt. Hè? Dus naar echt een hele lage snelheid. En dan weer het uitaccelereren. Nou, en dan merk je gewoon dat andere auto's daar toch sterker in zijn als die Red Bull. Ja. Maar ja, dan is de vraag, ja, wat heb je liever? Heb je liever dat je natuurlijk bijvoorbeeld één keer of twee of drie keer in het seizoen een pak op je sodemieter krijgt qua performance, prestaties?
Ja.
Of gewoon dat je gewoon de andere 22 races, of tenminste de andere 19 races, fantastisch presteert?
Ja, het antwoord op die vraag is duidelijk, lijkt me.
Ja. Ja. Ja.
Maar je ziet inderdaad wel, ze waren echt aan het zoeken. Hè? Want ze hadden die nieuwe vloer onder meer meegenomen. Daar reden vrijdag even stappen, de één training mee in Perez, die andere training. Dan zaterdag zijn ze weer teruggegaan naar de oude vloer. Die derde training ging het iets beter. Zijn ze daarna toch nog wat dingen gaan aanpassen. En dat werkte weer niet. Hè? De auto nog steeds iets lager bij de grond. Maar toen zei Max, er ging juist meer stuiteren bij het aanremmen. Nou, dat moet je niet hebben op zo'n circuit. Maar in de race ging die wel, zeker op die laatste stint, op die mediumbanden, ging die toch wel redelijk.
Ja, maar dat komt omdat je dan weer een auto krijgt die natuurlijk de temperatuur beter onder. Dus die Red Bull, die heeft die temperatuur veel beter voor elkaar op longruns in de race. En dat is echt hun voordeel. En gelukkig hebben zij toch het voor elkaar gekregen, ook om in die qualifying dezelfde snelheid te creëren. Dus dezelfde prestaties, de performance eruit te halen uit die auto. Maar als je dan een circuit hebt wat de auto dus niet ligt, of bijvoorbeeld je komt niet aan die temperaturen en je bent dan ook eventjes die setup kwijt. Kijk, hun grote fout was ook nog eens een keer dat ze dan dus blijkbaar, ik denk als ze nu de vergadering hebben vandaag op kantoor of een debrief hebben met z'n allen, dan zeggen ze de grootste fout die ze gemaakt hebben is misschien toch die upgrade brengen. Omdat die auto dan toch al een probleem had, hè, qua setup. Hè, dus het gewoon moeilijk was om af te stellen voor het circuit. Dan ga je ook nog eens een keer de auto veranderen. Je komt met een nieuwe update. Wat eigenlijk theorie en praktijk ook nog wel eens anders is. Mm-hmm. Dus het is moeilijk. Ja, en dan verlies je eigenlijk twee trainingen. En dan ga je toch de auto weer terugbouwen. Ja, naar de oude spec als het ware. Ja, dan heb je alleen nog maar één training. Dus ja. Ja, je krijgt steeds minder. En je hebt steeds meer, loop je achterstand. En je hebt steeds minder mogelijkheden om te proberen in een training. En dat denk ik dat ze daar ook op terug van komen. Dan moeten ze eigenlijk mee komen bijvoorbeeld op een circuit. Waar je weet dat gewoon de oude spec het gewoon goed doet. En dan de nieuwe spec te proberen.
Ja, dus in Japan of zo.
Ja.
Ja.
Of bijvoorbeeld één auto en de andere auto niet.
Ja, zoals McLaren had gedaan dit weekend. Marco Bladek die vraagt, Max was in de trainingen niet blij met de gearshifts. Hè, dus het op- en het terugschakelen. Kun je eens uitleggen wat hij dan voelt, wat er gebeurt en ook wat je eraan kan doen als coureur of de man aan de pitmuur natuurlijk?
Nou ja, het is best wel moeilijk om uit te leggen, want ik weet het ook niet. Ik kan alleen maar vertellen van wat de mogelijkheden zijn. Want ik weet niet wat hij voelt. Dus het kan zijn dat er een vertraging in zit op het opschakelen. Kan zijn dat de koppeling, dat hij niet gelijk direct in de versnelling gaat. Hè, dat hij dus een behoorlijke onderbreking hebt in toerental. Dus als je schakelt, dat je weet je wel, even overdreven. In plaats van weet je wel, dat hij goed overschakelt. Ja, nee, maar daar zit echt wel verschil in. En ook, het kan ook te maken hebben bijvoorbeeld dat als hij de reactie geeft op het stuur aan de flipper om te schakelen, dat het langer duurt. Hè, waardoor hij dus niet aan zijn... je hebt al die lampjes natuurlijk boven het stuur zitten. Dat loopt van rood op naar blauw. Hè. Sommigen hebben het andersom qua kleuren. Dat is het toerental. Zeg maar toerental lampjes die over het stuur heen gaan. En daar moet je echt perfect op schakelen als coureur zijnde. Want dan heb je het minste toerental wat valt als het ware. Dat die in de juiste torque komt. Dat moet je je echt aan houden. Dat scheelt echt ook heel snelheid. Want als je bijvoorbeeld de limiter raakt van de motor... dan verlies je al eigenlijk vermogen. Hè? Dan houdt hij in het rechte stuk, zie je al gelijk, boef, dat je snelheid verliest. Dus als coureur zijn, het is niet zo dat je zegt van... nou, ik ga eens even lekker opschakelen waar ik denk van dat het fijn is. En het terugschakelen is ook belangrijk, want dat heeft te maken met een bepaalde blip. Hè? Dus dat wil zeggen, dus zeg maar, het gas wat de auto creëert met het terugschakelen, waardoor je dus die achterwielen, weet je wel, minder kunnen blokkeren. Dus het kan ook best zijn dat als je terugschakelt, dat hij niet genoeg gas geeft, de motor, waardoor je dit, als hij in de versnelling komt, dat die wielen minder snel draaien. Nou, dat zou je ook kunnen aanpassen met een soort engine braking. Nou, dat is nog meer ingewikkeld eigenlijk, maar die engine braking die zorgt er eigenlijk voor dat het gas erop, dat de auto als je aan gaat remmen, dat die ook nog een beetje eigenlijk gas bijgeeft, dat de auto recht blijft. Dat je dus zeg maar als ware niet dat overstuurmoment krijgt onder remmen. Dus als je gaat remmen en je remt de bocht in als ware, kan je de achterkant verliezen. Maar als je dus eigenlijk stiekem gas bijgeeft bij de auto, dan drukt hij als ware de achterkant naar beneden en dan drukt hij de auto eigenlijk naar voren. Waardoor je dus dat je daar stabiliteit onder krijgt. Nou, dat zijn allemaal van die kleine afstellingen die ze kunnen doen. Ook nog na de qualifying. Want dat is allemaal gewoon qua met de computer. Mm-hmm. De rest mag je in principe niet meer afstellen. Behalve dan de voorvleugel. Maar dan houdt het op. Dus heel veel kunnen ze nog wel elektronisch doen. En dat is een voordeel. Dus wat Max denk ik gevoeld heeft is met opschakelen dat het te langzaam is. Hè, of te hars. Hè, te hard. Bam! Weet je, dat hij er echt inklapt. Waardoor je dus ook een soort... ja, een soort swing krijgt, zeg maar, als ware in de versnellingen. Dus dan krijg je, zeg maar, een beetje, ja... daar verlies je snelheid mee op het rechte stuk. Dus als je overschakelt en het is niet helemaal soepel... dan noemen we dat altijd dat het een beetje, ja... hoe noem je dat? Zo'n lijntje wat heen en weer gaat. Ja, dan zeg jij het, Erik. Ik moet dat uitleggen.
Een lijntje dat heen en weer gaat.
Ja, zeg maar in de snelheid grafiek krijg je dan eigenlijk in principe als je opschakelt en het is heel hard, dan pakt die toerental wel, maar dan krijg je dus eigenlijk is het niet heel smooth.
Een dip en dan een piek
dus
en dan
eigenlijk
een piek, dus dan gaat het op en neer. Ja. Ja.
Dus je krijgt eigenlijk een soort snelheidsverlies. Dus dat kan hij voelen. Of het kan zijn dat hij dus blijkbaar gewoon als hij opschakelt dat het gewoon te traag is. Dat hij niet snel genoeg schakelt. En met terugschakelen kan het gewoon zijn dat hij te weinig tussengas geeft. Waardoor hij de achterwielen blokkeert. En waardoor het gewoon niet smooth gaat.
Ja, dat geeft in ieder geval aan hoe nauw het allemaal luistert. Hè? En misschien dat veel mensen toch dachten bij Red Bull gaat het allemaal wel vanzelf. Maar we hebben natuurlijk ook genoeg weekenden gehad dit jaar dat het allemaal niet vanzelf ging. En dit als dat betreft...
Hij heeft er wel veel last van, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hij speelt daar heel erg veel mee. Max is daar heel gevoelig in, blijkbaar. Vergelijkbaar met andere coureurs. Want je hoort hem daar vaak over praten.
Dat klopt.
Dus het is of dat Max daar heel gevoelig is op. Dat hij dat echt goed wilt afstellen voor zijn gevoel. Of de Honda reageert daar, is daar gewoon iets slechter in dan andere auto's. Dat kan ook.
Ja. Wat verder opviel was, denk ik, Piastri. Toch netjes naar plek 7 gereden nog, vanaf, wat was die, 17 of zo? Zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja, maar had ook wel een beetje geluk natuurlijk in dat veld. Ja. Die veel pech had, was Leclerc met zijn pitstop.
Ja, dat ze hem nog
deed
binnen,
heel slim in de beginfase.
Release, ja.
Ja, hij deed het heel goed in de beginfase de boel op te houden. Maar daarna kreeg hij natuurlijk een gigantische klap om zijn oren door Lewis.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, waarom laten ze hem niet gaan? Waarom laten ze hem niet gaan? Omdat Lewis gewoon nog zo langzaam erin rolde voor zijn neus. Ja, dat hij geen kant op kon. Waardoor hij dus nog een keer een plek verloor aan Norris.
Ja.
En dat was eigenlijk Norris zijn tweede positie.
Ja. Liam Lawson pakt zijn eerste punten namens AlphaTauri, de vervanger van Ricciardo. Hij rijdt de komende weekend ook in Japan nog, in ieder geval. Orange Jabot vraagt, zijn we het ermee eens dat Ricciardo plaats moet maken voor Lawson na dit jaar?
Ja,
Tsunoda is ook nog niet bevestigd, overigens. Allebei nog niet.
Nee, maar ik denk dat Tsunoda wel blijft. Als ik zie toch gewoon de steun van Honda. En met alle respect, Tsunoda doet het gewoon echt nog beter als die twee andere mannen. Ik bedoel, ja, gisteren had hij natuurlijk pech met Perez.
Ja.
Sloeg ook natuurlijk nergens op met z'n tweeën, maar oké, zwaar.
Perez, daar werd ook helemaal niet naar. De stewards keken daar helemaal niet meer naar. Dat incident
nee,
nog wel met die Albon aan het eind.
Een race incident.
Ja, en de eerste ronde incident fijn, kijken ze natuurlijk altijd iets anders naar. Hè. Dan zeggen ze dat de eerste ronde, zo'n Albon, daar kreeg Perez dan nog wel straf voor aan het eind. Maar in Tsunoda werd niet eens naar gekeken.
Ja. Maar daar ben jij blij mee.
Maar ik vind gewoon dat Tsunoda het wel gewoon supergoed doet dit seizoen. Het is echt verbazingwekkend hoe snel die is. Als je toch elke keer hem daar neerzet. En ja, Lawson, die heeft eigenlijk gewoon een droom entree. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ik bedoel, Zandvoort kon hij ook niet veel fout. Hij doet precies wat gezegd wordt. En dat was nou het verschil tussen Nick de Vries en Lawson. Is dat Nick die pakte die leidende rol. Wat juist aan het eind van het verhaal hem de nek omgedraaid heeft. En Lawson zie je dat hij binnenkomt waar iedereen de verwachtingen eigenlijk allemaal een beetje tempert. En die dan dus de mogelijkheid heeft om zich rustig te ontwikkelen. En dan zie je in één keer, pof, hij begint met de race in Zandvoort. Hij eindigt, hij rijdt hem uit. Weet je, dan gaat hij naar Monza. En dan rijdt hij hem weer uit. En dan nu zie je bijvoorbeeld, hij pakt weer gewoon, toch weer punten. Dus gewoon top.
Ja. Ja, die auto is natuurlijk ook een doorontwikkeling, maar het gaat erom dat bij Lawson zijn de verwachtingen natuurlijk laag, omdat hij gewoon een tijdelijke vervanger is. En de Vries is natuurlijk zelf een beetje ook gebombardeerd tot de leider, hè, vanuit de Red Bull top. Dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja, maar de Vries had wel de mogelijkheid om dat te temperen en dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het met beide armen omarmd, ja, en heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waar het hem zijn kop heeft gekost. En dat is en of het eerlijk is of niet eerlijk is, ja, daar hoor je mij niet. Daar ga ik me niet over uitlaten. Alleen het probleem is gewoon dat we merken dat dit natuurlijk een team is bij AlphaTauri en bij Red Bull. Dat die Dr. Marco genadeloos is. Maar ja, aan de andere kant is het ook een team die je die opportunity of die mogelijkheid geeft om door te kunnen groeien. Want ja, het is gewoon bijna niet meer te doen. Het kost zoveel geld om in al die categorieën te komen, die klasses. Dat als je natuurlijk dan een team zoals Red Bull achter je hebt staan, die dat eigenlijk het hele feestje alles betaalt, ja, moet je dan natuurlijk ook in je handen knijpen als je die mogelijkheid krijgt. Maar dat kan dus ook zo in één keer omkeren en dat je eruit ligt.
Ja, vriend van de show Dennis Broekhorst vraagt nog aan jou of jij ooit in je carrière ook een goed resultaat door je vingers hebt laten glippen in de laatste ronde.
Nou, niet in de laatste ronde.
Of in de slotfase, laten we het daarvan maken.
Nee, ja. Nooit in de slotfase, maar wel een beetje zo, ja, zeg maar drie kwart door de wedstrijd. Ja, bijvoorbeeld. Ik had gewoon DTM-kampioen kunnen worden als ik in Norrisring, of nee, sorry, het was Osjesleben, de pit exit, weet je wel, ging ik geloof ik 50 centimeter over de witte lijn. Mm. Ja, kreeg je een drive-thru. Nou, als je dat in Osjesleben hebt, dan ga je gewoon van P1 naar laatste, nog verder dan laatste. Dus dat heeft me toen ook wel een stuk van het kampioenschap gekost.
Ja, ja, dat iets, was wel een ander voorval ook nog dat jaar waar je niks aan kon doen.
Ja, dit was het. Ja,
iets met een pitstop.
Die was die pitstop van gelijk een nieuwe set banden. En dan al gelijk bij de hairpin in Hockheim naar buiten rijden. En al gelijk een klapband op het rechtstuk hebben. Dat was wel een beetje obvious, eerlijk gezegd. Maar ja, oké, zwaar. Het is daar helemaal zo verlopen, klaar.
Kunnen we eens een keer induiken, zoveel jaar na dato. Dan hebben we twee weken geleden nog beloofd, tenminste dat ik een winnaar zou trekken of uitkiezen voor de Max Verstappen Zandvoort pet. Daar heeft de notaris van ons naar gekeken. En de winnaar is geworden Jeroen Salm met een S. Dus gefeliciteerd, Jeroen. Je moet nog wel even je adres mailen, maar er wordt contact met je opgenomen.
Oh,
en hij geeft hem, hij zegt, superleuke podcast hebben jullie. Nou, daar zijn we natuurlijk sowieso gevoelig voor dat soort mooie woorden. Hij luistert altijd, fijne humor, dynamiek tussen jullie en tegelijkertijd echte kennis over Formule 1, zonder dat je het gevoel hebt dat jullie alleen maar achter Verstappen staan. En fijn dat jullie niet kwaad spreken over anderen. En jezelf kunnen relativeren, feit. Nou, genoeg mooie woorden. Hij geeft zijn pet aan zijn neefje, zegt hij. Want die is gek van Verstappen. En het antwoord, het ging om het grootste verschil ooit tussen nummer 1 en 2 aan het eind van het jaar. Dat was inderdaad 2013 Vettel op Alonso met 155 punten verschil. Nou, weet je dat ook weer. Maar niet getreurd, we hebben ook nog een ander cadeau. Een petje, die had ik ook aangekondigd 2 weken geleden. Ik laat hem aan jou even zien, Chris. Alfa Romeo Monza 2023 pet. Nou, dat is nou echt een collectors item, want volgend jaar is Alfa Romeo geen. Niet meer de naamgever van het Sauber team. Sauber wordt natuurlijk binnenkort Audi. Ik weet eigenlijk niet, dat is nog niet definitief hoe ze volgend jaar heet of niet bekend. Misschien heet ze vanaf volgend jaar wel Audi of gewoon weer Sauber. Nou, een van de coureurs van Alfa Romeo is Bottas. Die rijdt er volgend jaar ook. Ik had even misschien een leuke vraag. Misschien ook niet, maar dit wordt in ieder geval de prijsvraag. Hoeveel overwinningen zijn er in de Formule 1 tot nu toe behaald door Finse coureurs? Dus als je alle overwinningen samen van Finse coureurs, als je die bij elkaar optelt, hoeveel zijn dat er dan?
Ja, dit dan, man. Je zet echt mensen aan het werken zo. Dat is gewoon echt niet leuk. Dat is niet aardig.
Ja, we moeten het een beetje moeilijk maken. Ik denk dat je het ook zo kan opzoeken, want dat heb ik ook gedaan. Maar
Oh, het staat gewoon op Google
of
wat?
Alles staat tegenwoordig op Google of Wikipedia, zou Toto Wolff zeggen. Het goede antwoord, of het slechte antwoord, in ieder geval een antwoord kan naar podcast@telegraaf.nl. En dan gaat onze notaris weer een winnaar uit kiezen. Ze komen over een weekje wel terug.
Ja. Ik had nog een vraag aan jou. Wat vond je nou van die... wat was jouw kijk nou op Lewis Hamilton met de start?
Met dat Russell moment?
Ja, gewoon met de start, ja. Ja,
ja gewoon, hij moet hem gewoon teruggeven. Alleen ik snap niet waarom dat zo lang duurt. Want ik denk dat hij en dat ze daar al tijd verliezen. Alhoewel ze nog wel dicht op de Ferraris bleven natuurlijk. Maar dat hij hem daar terug moet geven is natuurlijk logisch. Alleen weet ik niet of hij het had gedaan bij als het geen teamgenoot was.
En als, wat vond je dan van Norris dan? Dat hij die ook voorbij moest laten dan?
Hoefde hij toch niet? Norris vond dat.
Ja, maar dat heeft hij toch ook gedaan?
Heeft hij dat gedaan?
Ja.
Nou, dat vond ik. Ja, dat heeft hij wel gedaan. Ja, dat klopt. Ja, dat duurde iets langer.
Maar wat vond je daarvan dan?
Ja, vond ik overdreven.
Want Norris ging lopen zeuren dat hij gewoon te laat gerend was.
Hij ging zeuren. En uiteraard wordt dat uitgezonden op tv. Maar dat heeft hij natuurlijk daarvoor al gedaan. Er zit natuurlijk vertraging op. En daarna deed hij het pas. Maar het is mij, volgens mij heeft de wedstrijdleiding gezegd dat hij het moet doen. Want hij doet dat niet omdat Norris alleen gaat zeuren. Dus Norris heeft gezeurd. Toen heeft de wedstrijdleiding nog een keer naar gekeken. En toen heeft Hamilton het pas gedaan. Nou, daar heb je hem.
Ja, maar... Nee, daar heb je hem. Nee,
maar jij vond dat overdreven, denk ik.
Nou ja, ik vond echt... Nee, om heel eerlijk te zijn... natuurlijk, op een gegeven moment is er voor hem geen mogelijkheid meer. Maar ik kijk gewoon als analist en hoe ik zelf gereden heb. Maar je ziet gewoon op een gegeven moment dat iedereen naar binnen duikt. Dus als degene natuurlijk gaat remmen, de eerste gaat remmen, dan de tweede gaat remmen, de derde. Op een gegeven moment zit je vast. Dus de derde, de vierde, die gaat steeds langzamer die bocht in. Daarvoor heb je van die mogelijkheden om gewoon buitenom te gaan. Nog later te remmen. Dat is natuurlijk de befaamde bocht, de Tarzanbocht in Nederland, waar je er gewoon lekker buitenom kan rijden. Hè, met de start. Dus wat gebeurt er? Als ik mijn analyse erop toelaat, dan zeg ik gewoon, ja luister eens, je krijgt een vertraging aan de linkerkant. Ja, maar die vertraging zit er niet aan de rechterkant. Dus hij kan gewoon iedereen eruit remmen. En op een gegeven moment zie je gewoon dat hij naast Russell komt. Je ziet geen onderstuur bij de auto. 0,0. Dus hij haalt makkelijk de bocht. Alleen Russell laat hem naar buiten lopen. Dus hij moet gewoon in een split honderdste, duizendste beslissen van wat gaat hij doen. Maar hij is al lang voorbij Norris. Dus wat doet hij? Hij wordt eigenlijk slachtoffer van zichzelf. Waardoor hij dus helemaal buitenom gaat rijden, in plaats dat hij hem erin laat voegen bij Russell. Maar hij wil natuurlijk ook zijn auto niet beschadigen, want je hebt daar toch die hoge curbstones. En als je er overheen gaat en je vloer gaat kapot, dan is ook je hele race naar de Filistijnen. Dus je moet wel rechtdoor rijden, er is geen andere mogelijkheid. Dan komt hij weer op de baan, dan zit hij voor Russell. Wat hij dan denkt van, in plaats dat ik Russell voorbij rijd, dan doet hij eigenlijk wel redelijk slim. Dan hou ik de snelheid erin, de druk erop bij de Ferraris, dat ik een klein beetje een gat creëer, waardoor ik die mogelijkheid kan creëren weer om Russell voorbij te laten gaan, dat Norris niet in de slipstream komt. Dan zie je maar weer hoe zo'n veld in elkaar zit, om dan maar te blijven mekkeren en blijven pushen op radio's en al die politiek dat ze allemaal doen om te blijven spelen. Ja, is dat dan toch geforceerd wordt dat hij hem voorbij moet laten. Maar eerlijk is eerlijk, hij was gewoon compleet voorbij Norris. Want wat Norris zei klopte helemaal niet. Hij zei, ik was als eerste in de bocht. Dat is helemaal niet waar. Hij remde gewoon helemaal buitenom. Maar doordat hij zoveel blufte dat Lewis zo laat remde dat hij nooit de bocht kon halen, dat sloeg helemaal nergens op. Nee. Maar daardoor verloor hij wel een plek en moest hij een plek teruggeven.
Slim gedaan dan Norris.
Heel slim. Maar dan zie je dus ook waarom iedereen zoveel informatie blijft geven over die boordradio's. Hè, hoe druk het dan moet zijn dat er gewoon een file gecreëerd wordt naar boodschappen, naar die wedstrijdleiding.
Ja, dat zeg ik ook. Hamilton bij Russell snapte ik nog, maar bij Norris vond ik wat overdreven. Alleen, het was wel goed dat ze dit ook een keer uitzenden. Het moest ook wel door de situatie, want er wordt soms wel eens een beeld gecreëerd dat alleen Lewis Hamilton en Max Verstappen zoveel klagen over de radio. Maar dat doet gewoon elke coureur in deze situatie. En je ziet dat het ook helpt.
100%.
Of kan helpen.
Ja.
Oké, nou dan zijn we er wel zo'n beetje klaar mee. En we zijn er over een week alweer. Naar de Grand Prix van Japan. Ja, het wordt vroeg opstaan voor jou nogmaals. Dus ik ben benieuwd hoe je erbij zit.
Ja, en ik ben echt zo'n held van de vroeg opstaan.
Ja, je bent echt een ochtendmens.
Vind ik echt heel leuk.
Ja.
Ja. Ja, dat is helemaal tof. Maar ja, ze zorgen er wel voor bij Viaplay dat we een beetje in het ritme komen.
En wel even en je hoofd een beetje uitschakelen van de verhuizing in Nederland. Dat helpt misschien.
Ja, dat gaat helemaal goed.
Nee, ik doe nog Qatar.
Beste luisteraars.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Oh, ik sluit deze keer af, want Erik doet er zo lang over. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dat is na Japan.
Ja, dus over een week alweer. Tenminste, hangt vanaf wanneer je luistert. Maar na de Grand Prix van Japan zijn we er weer. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren. En Chris, succes.
Dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.